Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs en daarvan hoofdstuk 25, de versen 1 tot en met 13. Matteüs 25, de versen 1 tot en met 13.
Alsdan zal het koninkrijk der hemelen zijn gelijk 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit, den bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijs en 5 waren dwaas. Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig en vielen in slaap. En te middernacht geschiedde een geroep. Zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoordden zeggende, geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij, maar gaat liever tot de verkopers en koop voor uzelven. Als zij nu heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden zeggende, Heere, Heere, doe ons open. En hij antwoordde, zeide, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waak dan, want gij weet den dag niet, nog de uren in de welke de Zoon des Mensen komen zal.
Het woord van de Heere gemeente dat ik u en jullie deze morgen mag bedienen is genomen uit het voorgelezen gedeelte, eigenlijk het hele gedeelte, dan met name vanuit op vers 13, het vers dat we samen nog een keer willen lezen. Zo waak dan, want gij weet niet de dag nog de uren in welke de Zoon des Mensen komen zal. Van tijd tot tijd, gemeente, komen er ernstige roepstemmen tot ons. Ook in onze gemeente. Jonge mensen die sterven. Mensen die in de kracht nog van het leven staan. Zo heel plotseling. En dat doet natuurlijk de vraag ook opkomen. Zijn wij bereid? Zijn we er klaar voor als de Heere ons roept? Wij kunnen naar anderen kijken. Maar de vraag komt naar onszelf persoonlijk toe. Ben ik bereid om de Heere te ontmoeten? En om een antwoord op die vraag ook vanmorgen te hebben voor onszelf, heel persoonlijk, en te krijgen, luisteren we naar het woord van God waarin de Heere Jezus ons laat zien wat het nou betekent om bereid te zijn. En dan met het oog op zijn wederkomst. Maar bereid zijn voor de wederkomst is natuurlijk precies hetzelfde als bereid zijn om te sterven. Wanneer de Heere Jezus nog niet is teruggekomen, dan zullen wij allemaal eenmaal moeten sterven. Maar wij weten ook dat de Heere Jezus zal terugkomen. En de Heere Jezus die zegt in het gedeelte van vanmorgen, niemand weet die dag en het uur. Maar één ding is wel duidelijk. Wanneer hij komt, dan komt hij ook plotseling. En ook van ons sterven kan dat gelden. Dat kan plotseling komen. En daarom klinkt ook vanmorgen op deze zondag, in het midden van onze gemeente, het woord van Jezus. Zo waakt dan. Want dat is de beste voorbereiding op het sterven en op de wederkomst van de Heere Jezus. Thema voor de prediking van vanmorgen is de wijze en de dwaze maagden bij de komst van de bruidegom. Allereerst letten we op de overeenkomst tussen hen. In de tweede plaats op het onderscheid tussen hen. En in de derde plaats op de scheiding tussen hen. Dus de wijze en de dwaze maagden bij de komst van de bruidegom, de overeenkomst, het onderscheid en de scheiding tussen hen. Deze bekende gelijkenisgemeente is onderdeel van een groter geheel In hoofdstuk 24, daar leest u dat de Heere Jezus zijn discipelen laat zien wat er zal gaan gebeuren wanneer hij straks niet meer in hun midden hier op aarde is. Hij gaat spreken over de toekomst. De toekomst na zijn lijden, sterven, na zijn opstanding en hemelvaart. En hij laat zien dat er vele tekenen te zien zullen zijn die wijzen op zijn komst. Er zullen tekenen zijn die zijn komst zullen voorbereiden en die zijn komst zullen inluiden. En gaandeweg wordt in deze hoofdstukken de komst van de Heer Jezus, dus de wederkomst, het grote thema. Zijn eerste komst is zijn komst in het vlees, in zijn vernedering. De Zoon van God is mens geworden. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Maar Jezus laat zien dat zijn tweede komst in heerlijkheid is. Na al die tekenen die zijn komst zullen voorbereiden en aankondigen, zal in de hemel verschijnen, zegt hij, het teken van de Zoon des mensen. Hij komt op de wolken met grote kracht en heerlijkheid. En nu gaat Jezus in deze gelijkenis, en ook in de andere twee gelijkenissen die in dit hoofdstuk voorkomen, laat de Heere Jezus zien wat het betekent om voorbereid te zijn op zijn komst. En ik zei al, vers 13 is in onze tekst een heel belangrijke tekst. Daar geeft Jezus de boodschap van deze gelijkenis gelijk ook direct weer. Zo waakt dan. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Wij moeten waken. Wat is dat? Maar het is goed om dat vast te houden als we gaan luisteren naar de boodschap van deze gelijkenis. Want bij een gelijkenis is misschien wel de verleiding erg groot om op allerlei kleine details te gaan letten en te gaan vragen wat die voor een betekenis hebben. Maar bij een gelijkenis moeten we vooral, gemeente, de grote lijn in het oog houden, de kern van de gelijkenis, wat het centrale punt is. En het centrale punt in deze gelijkenis is dat wij zullen waken om ook echt voorbereid te zijn op de komst van de Heer Jezus, maar ook op ons sterven. Dus van daaruit moeten we ook deze gelijkenis lezen. Het gaat om de voorbereiding op zijn komst. En dan vergelijkt de Heere Jezus zijn komst. Dan vergelijkt de Heere Jezus het Koninkrijk der Hemelen, zo noemt hij dat. De komst van het Koninkrijk der Hemelen in al zijn volmaaktheid vergelijkt hij dan met 10 maagden. 10 bruiloftsmeisjes. En een bruiloft, jongens en meisjes, dat betekent natuurlijk dat je blij bent. Als je weet dat je naar een bruiloft mag, als je een uitnodiging hebt gekregen, natuurlijk, je gaat je erop voorbereiden. Wat trek ik aan? En wat zal ik voor een cadeau geven? En zo ben je bezig met die bruiloft. En een bruiloft betekent ook dat er een bruidegom is. Nu, die is er ook in deze gelijkenis. De Heere Jezus, die vergelijkt zichzelf met de bruidegom. Zijn komst betekent de grote bruiloft van het Lam, zoals in het laatste Bijbelboek Openbaring staat. En wie zullen nou op die grote bruiloft van het Lam aanwezig zijn? Wie zullen nu in die bruiloftzaal van het Lam die grote bruiloft mee mogen vieren? Dat is een van de grote vragen van deze gelijkenis. Want er zijn hier 10 maagden, 10 jonge meisjes, zegt de Heere Jezus Christus, die hun lampen nemen en onderweg gaan naar de bruiloft. Ze gaan de bruidegom tegemoet. Dus alle 10 treffen ze hun voorbereidingen. Daar is geen onderscheid tussen die 10 in dat opzicht. Alle 10 gaan ze op weg de bruidegom tegemoet. Ze hebben ook alle 10 een uitnodiging gehad om aanwezig te zijn op de bruiloft. En zij mogen als bruidsmeisjes de bruidegom inhalen en welkom heten wanneer hij straks de bruiloftzaal ingaat. Het is natuurlijk wel opvallend en misschien hebt u of jij er al wel aan gedacht dat hier helemaal niet over de bruid wordt gesproken. Is die er dan niet? Jazeker is er natuurlijk een bruid, want anders is er geen bruiloft. Maar we moeten goed onthouden, het is een gelijkenis. Het gaat vanmorgen niet zozeer om de bruid, nee, het gaat om deze 10 maagden. Om de boodschap die daarin ligt, hoe zij reageren op de uitnodiging om tot de bruiloft te komen. En dan is er zo op het eerste gezicht geen verschil. 10 maagden treffen hun voorbereiding. 10 nemen hun lampen en gaan de bruidegom tegemoet. En toch zegt Jezus, er is onderscheid. 5 waren wijs en 5 waren dwaas. Wijs en dwaas is een tegenstelling die je in het Matthäus-evangelie eerder tegenkomt. In de bergrede, in Matthäus 7, aan het slot, daar vind je ook die tegenstelling. Die wijze bouwer is de man die de woorden van Jezus hoort en ze doet. En de dwaze bouwer is de man die de woorden van Jezus wel hoort, maar ze niet doet. In deze gelijkenis kun je zeggen, het verschil zie je niet direct. En toch is er een verschil aanwezig. De dwaas, dat is in het evangelie van Matthäus de schijngelovige, de huichelaar, degene die de woorden van God wel hoort en die er zo op het eerste gezicht ook wel bij hoort, maar later blijkt toch dat die er niet echt bij hoort. En dat maakt deze gelijkenis aan de ene kant heel confronterend en ook heel scherp. Deze 10 maagden zijn alle 10 uitgenodigd voor de bruiloft. Alle 10 nemen ze hun lampen. Alle 10 lopen ze mee, de bruidegom tegemoet. En Jezus laat dus in deze gelijkenis zien dat dat dus nog niet alles zegt. Dat dat dus ook nog niet beslissend is. Je kunt uitgenodigd zijn voor de bruiloft. Je kunt je lamp meenemen. Je kunt onderweg zijn, de bruidegom tegemoet. En toch dwaas zijn. Die dwaze maagden, die dwaze meisjes leefden net als die 5 wijze maagden naar de bruiloft toe. En ze leefden ook in de veronderstelling dat ze aanwezig mogen zijn op de bruiloft. Met het feest, met de bruidegom zelf. Dus die wijze en dwaze maagden, gemeente, die hebben zoveel overeenkomsten. Ze zijn alle 10 onderweg. Dus je kunt denken onderweg te zijn naar de bruiloft, omdat je samen met anderen onderweg bent en dat je samen de bruidegom tegemoet gaat en samen allemaal uitgenodigd bent. En straks blijkt er toch een levensgroot verschil te zijn. En nu zegt Jezus, zo is het ook in het Koninkrijk der Hemelen. En wat wil Jezus daarmee zeggen? Jezus heeft het hier over mensen met wie God zijn verbond heeft opgericht. Daar zijn die 10 maagden mee te vergelijken. Heel het volk ontvangt de uitnodiging. Heel het volk van Israël. En ik trek de lijnen maar gelijk door vanmorgen naar ons gemeente. Naar de Nieuwtestamentische kerk. Wij zijn de verbondsgemeente van de nieuwe bedeling. We hebben de uitnodiging ontvangen. We ontvangen de uitnodiging voor de koninklijke bruiloft. De bruiloft van de Heere Jezus Christus. Wij mogen komen tot het heil. Kijk, wanneer er een trouwkaart in de bus valt, jongens en meisjes, dan weet je dat je uitgenodigd wordt om bij de bruiloft aanwezig te zijn. He, en dat kan natuurlijk op een verschillende manier zijn. Je kunt een daggast zijn en er kan een kaartje bij zitten dat je bij het diner mag aanwezig zijn. En dat je 's avonds bij de bruiloft aanwezig mag zijn. Maar die uitnodiging die geeft je het recht om naar de bruiloft te gaan. Zo is het ook met deze maagden. Die maagden, die meisjes die later dwaas blijken te zijn. Dat zijn geen meisjes die uiteindelijk niet naar de bruiloft mochten komen. Ja, ze hadden de uitnodiging ontvangen. Ze behoorden tot die groep bruidsmeisjes die uitgenodigd waren om de bruidegom te vergezellen. En wij hebben allemaal, gemeente, hoogstpersoonlijk de uitnodiging van de Heere Jezus ontvangen voor zijn bruiloft. Ouderen en jongeren, dat is nog eens bevestigd in het uur dat je gedoopt bent, in het moment dat God het water op je voorhoofd heeft laten druppelen, om te bevestigen dat Hij het meent en dat Hij er zo serieus in is, dat je genodigd wordt tot die koninklijke bruiloft. Je kunt ervan op aan dat de Heere dat meent. Dat de Heere je eeuwig behoud op het oog heeft. Is dat geen wonder dat wij die uitnodiging ontvangen? Dat is God niet verplicht aan ons. Wij hebben immers de Heere buitengesloten in ons leven door de zonde. Wij hebben de deur naar de Heere dicht gedaan. Maar de Heere doet de deur naar ons toe niet dicht. Maar hij laat de deur van de genade openstaan. God die ons zo goed heeft geschapen, tegen wie wij gezondigd hebben en in opstand gekomen zijn. Deze God geeft ons de nodiging tot het heil. De deur van de genade staat open. Hij zoekt ons eeuwig behoud. Er is niemand hier in de schuilplaats van wie de Heere wil dat hij verloren gaat. De Heere zoekt je behoud. Laat dat tot je doordringen als je hem nog niet kent. De nodiging komt tot ons allemaal. En die nodiging, dat is de nodiging tot de bruiloft. Tot de eeuwige vreugde, tot het delen in het heil van de Heere Jezus Christus voor tijd en eeuwigheid. En nu zegt deze gelijkenis, alle 10 gaan ze op weg. Daarin verschillen ze niet van elkaar. Ja, er zijn misschien wel mensen die daarin wel verschillen van deze 10 meisjes, deze 10 maagden, die zeggen, nou, ik heb er helemaal geen belang bij om op die uitnodiging in te gaan. Ik leef gewoon mijn eigen leven, ik ben er helemaal niet mee bezig. De Heere Jezus die laat in het vorige hoofdstuk ook zien dat er zo mensen zijn onderweg naar zijn wederkomst. Die leven als in de dagen van Noach. Die zijn alleen maar bezig met eten en drinken en trouwen en werken en bouwen en planten. En voor de eeuwigheid hebben ze helemaal geen aandacht en geen besef hebben ze er eigenlijk ook meer van. Ze leven alleen voor het hier en nu. En ze schuiven dat aan de kant. Dat kan ook in de kerk. Mensen die de nodiging ontvangen, die er helemaal niet op ingaan. Dat het in jouw leven of in uw leven alleen nog maar belangrijk is. Hoe je in dit leven volop kunt genieten. En hoe je in dit leven het zo mooi en zo goed mogelijk kunt hebben. En dat je daar helemaal alleen op gericht bent. Dan is er natuurlijk vanmorgen ook een boodschap. Dat deze wereld voorbij gaat en dat de wederkomst van de Heere Jezus vast en zeker zal komen. Besef dat de mens naar zijn eeuwig huis, naar zijn eeuwige bestemming gaat. En de Heilige Geest wil je dat vanmorgen laten zien. Zoek eerst toch dat koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Maar er zullen ook mensen hier vanmorgen in de kerk zijn. Die zeggen, ja natuurlijk moet je met de dingen van de eeuwigheid bezig zijn. En die zeggen, wij lezen uit onze Bijbel en wij bidden en wij zingen onze psalmen. En we zingen uit volle borst mee en op een zangavond als het over het nieuwe Jeruzalem gaat, dan zingen we volop mee. Mensen van wie je op het eerste gezicht zo zou zeggen, ze zijn onderweg naar die koninklijke bruiloft, naar die bruiloft van de Heere Jezus. Mensen die het woord van de Heere Jezus horen, mensen die ook thuis in hun Bijbel lezen en bidden. Ja, maar dat is toch niet verkeerd, zegt u? Nee, helemaal is dat niet. Dat is helemaal niet verkeerd. Maar de Heere Jezus laat ons vanmorgen zien, gemeente, dat dat op zichzelf nog niet genoeg is. Ze hebben hier alle 10 een lamp. Alle 10 onderweg. Alle 10 lopen ze mee in de richting van de bruidegom. Je kunt meeloper zijn. En toch straks buiten staan. Je kunt kerkganger zijn en toch straks buiten de deur van het koninkrijk gesloten wordt. Kind van het verbond zijn. Het is een ontzettend groot voorrecht. Ik doe er vanmorgen niets, maar dan ook niets van af. Maar het schept tegelijk lieve gemeente, zo'n ontzettend grote verantwoordelijkheid. Hoe wij met die zegeningen van God omgaan. Dat is vanmorgen de eerste toepassing. Want de Heere Jezus die zegt, 5 waren wijs en 5 waren dwaas. Daar is onderscheid in de verbondsgemeente. Och, je zou willen dat iedereen wijs was. En dat is ook de bedoeling van de prediking. Dat we allemaal zo'n wijze maagd zullen worden en zijn en blijven. Maar de Heere Jezus tekent ons vanmorgen ook de werkelijkheid. Dat het anders kan zijn. En dat komt aan het licht. Wanneer in deze gelijkenis door de Heer Jezus verteld wordt van de komst van de bruidegom, dat hij op zich laat wachten. Vaak wordt gedacht, ook als deze gelijkenis wordt verteld, dat deze meisjes daar ergens onderweg staan, buiten, en dat het op een gegeven ogenblik donker wordt en dat ze dan slaperig worden en dat ze dan daar in de buitenlucht in slaap vallen. Maar er is veel meer voor te zeggen dat ze toch ergens daar in de buurt van die bruiloftzaal in een gebouw of in een huis aanwezig zijn. En daar wachten tot de bruidegom komt om tot hem uit te gaan en dan hem te vergezellen naar de bruiloftzaal. De bruidegom laat op zich wachten. En dan gebeurt het met deze meisjes inderdaad dat ze slaperig vallen. En je ziet bij wijze van spreken de een na de ander wat knikkenbollen. En de ogen die kunnen ze niet meer open houden. En ze vallen in slaap. Ik zeg er maar even bij, gemeente, dat dat dus niet het verschil is tussen de wijze en de dwaze maagden. Want ze vallen alle 10 in slaap. Dus dat is niet het verschil hier. Wat is wel het verschil? Het verschil komt aan het licht op het moment dat de bruidegom in aantocht is. Want midden in de nacht klinkt de roep. De bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet. Het is zover. Hij komt eraan. En de meisjes worden wakker. En ze hebben het door, het is zover. En ze staan op en ze maken hun lampen klaar. Want ze moesten als bruidsmeisje de lamp brandend hebben. Om zo de bruidegom te vergezellen met een brandende lamp. En dan zeg je weer van alle 10. Geldt dat op dat moment dat ze zich gereed maken om met de bruidegom mee te gaan, hem tegemoet te gaan. En dan zie je het verschil dat de Heere Jezus zegt, er zijn er 5 die zeggen tegen de andere 5, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Ze hebben olie te weinig. En die 5 wijzen, die hadden olie bij zich, die hadden reserveolie bij zich. En dan komt eigenlijk al naar voren, gemeente, dat vanaf het begin het bij deze dwazen al niet goed zat. Bij dat eerste begin al, toen ze uitgenodigd werden en toen ze meegingen met die andere meisjes, de bruidegom tegemoet, toen hadden ze er niet op gerekend dat ze ook reserveolie bij zich moesten hebben. En dat blijkt dat verschil te zijn bij alle overeenkomst die er is. En wij kunnen zeggen, nou ja, dat is toch een klein verschil. Ze hadden toch een lamp en ze hadden toch ook olie in die lamp. Want die olie was ook brandend in eerste instantie. Is dat nou zo'n groot verschil? In de gelijkenisgemeente is dit het levensgrote verschil. Waar uiteindelijk ook de beslissing van afhangt waar deze maagden zullen zijn, binnen of buiten de bruiloftzaal. Deze dwaze maagden, die komen erachter dat ze meer olie nodig hadden. En dan vragen ze aan die wijze meisjes, geef ons van uw olie. En ik denk dat er haast iets in heeft gezeten van wanhoop. We hebben olie van jullie nodig, want onze lampen gaan uit. En ze beseffen dat ze zonder olie, zonder een brandende lamp, niet mee kunnen in de stoet. Maar dan zou je toch zeggen, ja, dan geven die wijze maagden, die geven toch wat van die olie aan die dwaze maagden. Is het niet egoïstisch om dan de olie voor jezelf te houden en niet mee te delen en te geven aan de anderen? Het is een gelijkenis, gemeente. Er is dus iets wat je niet aan een ander kunt geven, wat strikt persoonlijk is, wat niet overdraagbaar is, al zou je het misschien willen. Dat moet u even vasthouden. Er is dus iets wat je een ander niet kunt geven. En dat is de reden dat deze wijze maagden tegen die dwaze maagden zeggen: ga heen en koop voor uzelf. Dus de Heere Jezus laat zien dat bij zijn wederkomst het zo strikt persoonlijk is dat je een ander niet kunt helpen. En wat is dat dan? Wat is dan die reserveolie die nodig is om mee te kunnen gaan in die stoet? Nou, als u wel eens bezig bent geweest met deze gelijkenis, dan hebt u misschien ook wel wat verklaringen over die olie gelezen. En de ene die zegt, de olie dat is het geloof. En weer een ander zegt, de olie dat is de Heilige Geest. En we voelen allemaal wel aan dat het daar mee te maken heeft. En ik denk, gemeente, dat de sleutel ervan ligt in wat we verderop in deze gelijkenis lezen. Wanneer de bruidegom tegen die dwaze maagden straks zegt, als ze bij die gesloten deur zijn en ze niet alsnog naar binnen mogen, dan zegt hij: voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. De bruidegom kent ze niet. Er is geen band tussen de bruidegom en hen. Dat betekent, er is geen persoonlijke kennis aan de Heere Jezus Christus. En dan vertaal ik het gelijk maar even. Er is geen zaligmakend werk van de Heilige Geest in hun hart. Ze hebben zich niet echt voorbereid. Ze zijn wel wat godsdienstig geweest. Ze hebben wel wat meegedaan. En ze hebben misschien op het gevoel wel meegelopen ook. We mogen met de bruiloft, we mogen mee en we mogen er zijn. Maar ze zijn niet echt aan het waken toegekomen aan wat de Heer Jezus bedoelt. Ze deden wel mee. Maar hun hart was niet vernieuwd door de Heilige Geest. Het ontbrak hen aan het meest persoonlijke, het wezenlijke, dat wedergeboren zijn door de Heilige Geest. Een echt geloof in de Heer Jezus hebben. En daar komen ze te laat achter dat het daar in dit leven om ging. Is dat niet al een boodschap van morgen voor ons, gemeente? Je kunt in de kerk en misschien ook in je godsdienstig leven met van alles en nog wat bezig zijn. Hoe moet je hierover denken? Hoe moet je daarover denken? Hoe sta je daar tegenover? En je gaat voorbij aan het wezenlijk. Ben ik zelf bereid? Ben ik er klaar voor? En weet u wat ik ontzettend aangrijpend vind in deze gelijkenisgemeente? Dat is dat deze dwaze maagden dachten dat ze naar binnen mochten gaan. Ze leefden in de veronderstelling. We horen erbij, we zijn er klaar voor. Maar de Heere Jezus die ontmaskert dat hier. Het is op een totaal verkeerde grond. Is die hoop gebaseerd? En is dat niet een spiegel die ons vanmorgen ook wordt voorgehouden bij alles wat wij doen, ook in de kerk? Lopen wij misschien ook het gevaar om aan het meest wezenlijke voorbij te gaan? Dat persoonlijke kennen van de Heere Jezus Christus. Dat echte geloof in hem, waardoor ik hem echt nodig heb in mijn leven. Waardoor hij mijn enige hoop is in leven en in sterven. Net als in de tijd van de woestijn, toen het volk van Israël daar was, met al die vurige slangen die beten. Toen heeft Mozes die koperen slang opgeheven. En toen heeft Mozes gezegd, zie op die slang en dan zult u behouden worden. echt geloof in de Heere Jezus Christus. Wedergeboren worden door de Heilige Geest. Dat is dat je in de nood van je leven de Heere Jezus Christus gaat zien als de enige en volkomen zalig maken. En dat je in jezelf niets hebt om voor God te bestaan. Ik heb alleen de dood verdiend. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat je je levenshuis gaat bouwen op die vaste rots, de Heere Jezus Christus. En dat je met niks minder genoegen neemt. En dat al het andere verbleekt en wegvalt. Kijk, dat is het kennen van de Heere Jezus. En dat is waar de Heere Jezus hier zo sterk de vinger bij legt in deze gelijkenis. Hij vraagt naar de persoonlijke band met hem. Daar gaat het om. Is die er in u en in jouw leven, gemeente? Bent u wijs of bent u dwaas? Neemt u genoegen met andere dingen? Juist in de kerk komt het schijngeloof voor, zo lezen we in deze gelijkenis. Mensen die denken dat het alleen genoeg is om de woorden van Jezus te horen en wat mee te doen en mee te lopen. Maar dat is niet genoeg. En daarom laat het u en jouw gebed zijn. Doorgrond mij en ken mij. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. Is dat ons gebed vanmorgen? En de vraag is dan, gemeente, kent de Heere Jezus ons ook? Misschien zegt u wel, ja, dat moeten we eigenlijk aan de Heere Jezus zelf vragen. Of hij ons kent. Nu, gemeente, als je iemand echt kent, hè, echt goed kent. Dan is dat toch wederzijds. Dan is er toch een band. Dan spreek je toch met elkaar. Dan ontmoet je toch elkaar. Dan heb je elkaar toch lief. Zou het ook niet zo zijn, zo met Christus? Als de Heere Jezus je kent, dan weet je daar toch van in je leven. Dat Hij je opzocht. En dat je Hem ging zien en kennen door zijn woord. Dat Hij ging spreken tot je hart. En dat je niet meer zonder hem kunt in leven en in sterven. En dat je hem elke dag weer nodig hebt. Dat je niet zonder hem kunt leven. En dat je in je leven gaat zien dat het leven met hem het belangrijkste is. En dat je door de Heilige Geest gaat wandelen in zijn wegen. En gehoorzaam wordt aan zijn geboden. Maar dat je ook merkt in je leven, ik ben lang nog niet zo ver dat ik ben wie ik zijn moet. En wat een zegen dat hij mij dan kent. Weet u wat Petrus een keer tegen de Heere Jezus zei? U weet dat wel, hè? Na de verloochening van Petrus, toen de Heere Jezus daar aan de zee van Tiberias tot 3 keer toe aan de Heere Jezus, aan Petrus vroeg, hebt u mij lief? Dan zegt Petrus voor de 3e keer, Heere, u weet alle dingen, u kent mij. U weet van mijn zonden, u weet van mijn afdwalingen, u weet van de verloochening, maar u weet ook dat ik u lief heb. Kijk, dat is de omgang met de Heere Jezus Christus. En die is nodig. Die is onmisbaar. Die persoonlijke band met Christus, ouderen en jongeren. Want dat blijkt ook straks in deze gelijkenis beslissend te zijn. Want degenen die gereed zijn, die gaan met de bruidegom mee. En ze gaan de bruiloftzaal in. En het feest gaat beginnen. En de deur wordt gesloten. Wat zal dat een vreugde geweest zijn. Voor deze 5 wijze maagden. Ze hebben lang moeten wachten. Maar nu is de bruidegom gekomen. En nu mogen ze mee. Nu mogen ze het feest en de feestvreugde beleven. Maar het staat er wel heel nadrukkelijk in deze gelijkenis. En de deur werd gesloten. Dat lees ik ook nog een keer eerder in de Bijbel, gemeente. Al aan het begin van de Bijbel. Toen Noach de ark gebouwd had. en Noach met zijn gezin in de ark gegaan was. Dan lees je, en de Heere sloot de deur achter Noach. De deur werd gesloten en die deur ging ook niet meer open. Die bleef dicht. Zo is het ook hier gemeend. In de grondtekst staat het er ook zo, in de werkwoordsvorm. De deur werd gesloten om aan te geven, die deur is dicht. Die gaat niet meer open. Die blijft dicht. En dan komen straks die vijf dwaze maagden, die erop uit zijn gegaan om in het holst van de nacht nog ergens olie te kopen. Die komen dan weer terug en die zeggen, Heere, Heere, doe ons open. Maar die deur gaat niet op. En dat is iets waarvan de meeste uitleggers zeggen, en ik ben het wel met ze eens. Ze zeggen, dat zal ook voor de mensen die deze gelijkenis van de Heere Jezus hebben gehoord, echt ook een schok zijn. Dat die deur niet open gaat. Dat je geweigerd wordt bij een bruiloft. Stel je voor dat je uitgenodigd wordt voor een bruiloft. En je hebt een kaart gehad en je mag komen. En je komt daar bij de koningshof. En je wordt daar bij de deur geweigerd. En je mag niet naar binnen. Dus er is iets in deze gelijkenis wat er uitspringt als abnormaal. En dat is het schokkende van deze gelijkenis. Dat deze vijf dwaze maagden buiten staan. Dat zou, zeggen vele uitleggers, in een normale bruiloft in het Oude Oosten met al zijn gastvrijheid eigenlijk niet voorkomen. Dus zo beklemtoont de Heere Jezus met alle kracht. De deur is dicht en blijft dicht. Mensen moeten buiten blijven. En de bruidegom zegt, ik zei het net al, tegen hen, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. En dan kun je de lijnen doortrekken, gemeente, naar de tweede komst van de Heere Jezus Christus. En die wederkomst die laat ook inderdaad op zich wachten in zekere zin. Hoeveel eeuwen klinkt al niet de belofte van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. En nog steeds is de Heere Jezus Christus niet teruggekomen. In de begintijd van de vroege kerk, toen leefde de gedachte dat de Heere Jezus snel zou terugkomen. Maar het is al eeuwen, eeuwen geleden dat deze belofte heeft geklonken. En in het Nieuwe Testament waren er al mensen die zeiden, waar blijft nou de belofte van zijn wederkomst? Wat zie je er nou van? Zou het wel waar zijn? Maar gemeente, deze gelijkenis laat zien, het is vast en zeker waar dat Jezus komt. Zo zeker als dag en nacht elkaar afwisselen, zo zeker is het dat Jezus zal komen. Dus als jij denkt misschien, we leven al zoveel eeuwen, zou het wel waar zijn? Zou Jezus wel terugkomen? De gelijkenis van vanmorgen zegt, God doet het op zijn tijd. Die dag en die uren weet niemand. God heeft zelf dat uur bepaald. En wat God bepaald heeft, dat komt ook altijd uit. Daar kun je zeker van zijn, daar kun je van op aan. God zal doen wat in zijn raad is vastgelegd. Hij komt. En dan gemeen. Aan welke kant van de deur staan wij dan? Staan we aan de binnenkant van de deur, omdat we door genade ingaan in die grote bruiloft van het Lam? Omdat er die band met de Heere Jezus was, dat verlangen naar de Heere Jezus, dat kennen van de Heere Jezus, dat leven met de Heere Jezus. Zoals Paulus dat ergens zegt, het leven dat is voor mij Christus. Ik kan me geen leven indenken zonder de Heere Jezus. En daarom verlangt hij ook naar de Heere Jezus. Of staan we aan de buitenkant? Zijn we dwaas? Omdat we de genadetijd die we gehad hebben, niet hebben gebruikt om de Heere Jezus te leren kennen. Want de deur is gesloten, staat hier. Als Jezus terugkomt, Dan is de genadetijd voorbij. Dan heb je niet de mogelijkheid om je nog te bekeren. Dat zou je misschien wel willen. Dat laat eigenlijk ook iets zien, hè, bij die dwaze maagden. Ze gaan nog in het holst van de nacht heen om olie te kopen, om het goed te maken. Hè. Dan zie je in wat echt nodig was in dit leven hier op aarde. Dan zeg je bij jezelf, had ik toen maar geluisterd. Had ik toen die roepstemmen van de Heere maar niet in de wind geslagen. Had ik toen maar gebogen voor hem. Maar ik heb het niet gedaan. Ik heb de genadetijd voorbij laten gaan. Want op die dag is het vast en zeker. De Heere Jezus zegt het, voorwaar. Dat betekent vast en zeker, ik ken u niet. Nou, je kunt ervan op aan, gemeente, dat de Heere Jezus zich niet vergist in het oordeel. Dat bij wijze van spreken niemand van die vijf dwaze maagden kan zeggen, nee, dat klopt niet. Het zit toch anders, nee. Hij kent en doorgrondt ons helemaal tot op de bodem van ons hart, gemeente. Hij vergist zich niet. Zijn oordeel is echt volkomen terecht en rechtvaardig. Daar kun je niks tegen inbrengen. Ja, misschien zegt u of jij vanmorgen wel, maar is dat niet hard? Er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, maar zou God werkelijk zo zijn dat mensen die nog naar binnen willen, dat die straks buiten worden gehouden, dat hij die buiten laat staan? Ja, maar gemeente, de Heere, die heeft het hier over dwazen. Dwazen, dat zijn mensen die de weg wisten, maar die de weg niet gingen. Denk maar aan die dwaze bouwer. Hij hoorde wel van de woorden van Jezus, maar hij deed die woorden van Jezus niet. Dus het woord klinkt nog ernstiger. Er zit ook een verwijt in. Ik ken u niet. Kijk, je voorbereiden op de dag van de Heere Jezus, dat betekent dat we nu gaan waken. En blijven waken. Want waken staat in een werkwoordsvorm. Dat betekent dat je dat steeds moet blijven doen. Dat is niet iets van één moment of van één dag. Dat je zegt, nou heb ik het op zak. Nee, dat is iets wat blijvend is. Wat voor elke dag geldt. En dat onderstreept de Heere Jezus nou vanmorgen, gemeend. Wij weten niet hoeveel tijd wij nog op aarde hebben, toch? Als je naar de wereld om je heen kijkt, met alle tekenen die ook in deze wereld zichtbaar zijn. Deze zeggen niet wanneer de Heere Jezus komt. En ik kan u ook niet vertellen wanneer de Heere Jezus zal komen. En of we nu al zo dichtbij zijn, dat we bij wijze van spreken de wederkomst van de Heere Jezus levend mee zullen maken. Maar de Heere Jezus zegt wel, waak. Zie je de signalen niet om je heen in deze wereld? Leg hoofdstuk 24 maar naast. En ga al die dingen maar eens na. Dan zie je dat in onze tijd en in onze wereld de voetstappen van de Heere Jezus in de gebeurtenissen, ook in het Midden-Oosten, te horen en te zien zijn. Waak. Dat betekent dat je niet vooruit moet schuiven om tot de Heere Jezus te komen en hem te zoeken en hem te kennen. Dat kun je natuurlijk doen. Dat je denkt, ik ben jong, dat komt later nog wel. Als ik wat groter ben en als ik wat plezier heb gehad in mijn leven, dan wil ik wel eens wat serieuzer en wat ernstiger worden. Daar wil ik twee dingen van zeggen. Allereerst, is de Heer het niet waard dat je al jong hem dient en kent? Wat is er heerlijker en mooier om hem nu al te kennen? En de tweede, komt er nog wel een later? Je kunt denken dat je oud wordt. En mensen kunnen heel oud worden. Dat zagen we bij onze zuster Loosman, 99 jaar. Als je zo gaat rekenen en denkt, als ik nou eens 99 word, hè, heb ik nog alle tijd. Ja, maar er zit één kanttekening bij. Dat weet je niet zeker, dat hebben we ook deze week gezien. Je kunt ook maar 35 worden. En je kunt zelfs nog jonger sterven. En dan? Deze tekst wil vanmorgen ook ons laten zien dat we het niet uitstellen. Maar dat we nu zoeken. Nu bidden om de genade van de Heilige Geest. Die God wil geven. Want God is die God die zo gewillig is om ons tot bekering te brengen. Die door zijn Heilige Geest ons wil trekken, ook door het woord van vanmorgen. Daarvoor zit je in de kerk, daarvoor is de prediking. Dat heeft tot doel om je bij de Heere Jezus te brengen en je bij hem te houden. Zodat je tot die bruidsgemeente mag behoren en straks in de eeuwige bruiloft van het Lam mag ingaan. Wij weten die dag en het uur niet. Ja, zegt er iemand. Iemand zei dat laatst eens een keer tegen me, dominee. Ja, maar denkt u ook niet dat er nog heel wat moet gebeuren voordat de Heere Jezus terugkomt? Als je kijkt naar Israël, en je ziet nou wel wat van het een en ander, dat Israël weer het middelpunt van de wereld is. Ja, je leest toch ook in de Bijbel dat Israël nog tot bekering zal komen. En dat de antichrist nog komt en de laatste grote strijd, het Armageddon nog zal komen. Dus dat heeft nog allemaal wel even zijn tijd nodig voordat al die dingen gebeurd zijn en Jezus terugkomt. Ik zal niet ontkennen, gemeente, dat er nog wat moet gebeuren. En dat ik verwachting heb dat Israël tot bekering komt. En dat dat te zien zal zijn op deze wereld. Dat ze de Heere Jezus als de Messias zullen belijden. Maar dat moet geen excuus worden om te zeggen. Nou ja, we hebben alle tijd. Het kan later nog wel. Want ik geloof ook dat God zo machtig is om bij wijze van spreken in één dag Israël tot bekering te brengen en de laatste strijd te laten plaatsvinden en de wederkomst komt. Die dag en dat uur, dat weten we niet. Dat zie je toch in deze gelijkenis. Het is iets als een verrassing. Zie, de bruidegom komt, midden in de nacht, plotseling. En dan is er die scheiding gemeen. Mensen die eerst bij elkaar waren, die worden uit elkaar gehaald. Als de Heere Jezus dat op een andere plek zegt. Twee mensen zullen aan het werk zijn op de akker. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee zullen op één bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Mensen die bij elkaar zitten. Jongens en meisjes in een schoolklas die bij elkaar zitten. Mensen die bezig zijn aan het werk op kantoor. Die dagelijks samenwerken. Die samen op een kotter zijn. Die samen op de visafslag zijn. Die samen in de kerk zitten. Mensen worden uit elkaar gehaald. Want de een blijkt wijs en de ander is dwaas. Dat is de ernst, gemeen. En die ernst is nou niet bedoeld om te zeggen van, nou ja, wat is het nou zwaar. Die ernst is doortrokken van de liefde van de Heere Jezus. Dat wilt u toch wel van me aannemen, dat als de Heere Jezus deze gelijkenis vertelt, dat het diezelfde bewogen Heere Jezus is, die zoekt verloren zondaar, die je wil laten zien, lieve mens. Wacht niet tot het te laat is en de scheiding voor eeuwig is en de scheiding definitief is. Maar zoek de Heere nu en spoor elkaar daarin ook aan. Om de Heere te zoeken en de Heere te kennen. Praat daar met elkaar over, ook in onze gezinnen, ook in je vriendenkring. Spreek er met elkaar over wie de Heere Jezus voor je is. En hoe je elkaar kunt helpen om samen hem te dienen en hem te kennen. En samen als wijs onderweg te gaan naar die grote bruiloft. Kijk, want de Heere Jezus, ik heb daar even nog niks van gezegd. Maar de Heere Jezus zegt, er zijn 5 wijze en 5 dwaze maagden. En nu gaat het me niet om die getallen op zich, gemeente. Maar de Heere Jezus laat wel zien, het is niet 1 dwaze en 9 wijze. Scheiding gaat door midden. Niet dat je daar getalsmatig wat aan moet verbinden, maar het laat wel zien, gemeente, dat we vooral toch echt persoonlijk met de Heere Jezus moeten leven. En hij komt, misschien wel op een hele gewone dag, op een werkdag, dat jij op school zit, je vader aan het werk is, je moeder thuis bezig is, Je zit op je telefoon gewoon bezig berichten te lezen. Je zit te kijken, misschien wel naar een film, als hij komt. En als hij jou vindt, waar je dan mee bezig bent, zeg je dan, dat ben ik blij mee als hij dat ziet wanneer ik kom. Begrijp je wat ik bedoel? Leven met de Heer Jezus, waken, betekent dat je ook heilig gaat leven. Dat je naar zijn wil gaat leven. En dat als hij komt en hij vindt jou en hij ziet jou, dat je dan je niet hoeft te schamen wat je op dat moment aan het doen bent voor hem. Waak dan. Dat is ook een appel voor allen die de Heer Jezus lief hebben. Om heilig te leven. Om zo, zoals de apostel Johannes in zijn brief zegt, en ieder die deze hoop op hem heeft, deze hoop op de Heer Jezus, op het eeuwige leven, op de bruiloft, die reinigt zichzelf door de kracht van de Heilige Geest, om werkelijk een bruidsgemeente te zijn en hem te ontmoeten en hem te kennen. Laten we afsluiten, gemeente, met dat geweldige, dat die bruiloft komt. En dat de Heere ons er allemaal ook bij wil hebben. Dat we zullen ingaan in die bruiloftzaal. Bent u wijs of bent u dwaas? Amen.